brengen van het woord. Amen. Waar verlang ik naar? Wat zoek ik in mijn leven? Daar zou ik het met jullie graag over willen hebben. Wat is mijn grootste drijfveer? Wat beweegt mij? Nou, ik zal beginnen met een aantal dingen van mezelf te vertellen. Wat ik graag zou willen, is dat ik in mijn leven alles onder controle heb. Dat ik het goed voor elkaar heb. En ik moet zeggen dat dat lukt me op dit moment best aardig. Wij hebben samen een goed huis. We hebben een goed inkomen, een vast inkomen zelfs, tot aan mijn dood. We kunnen kopen wat we nodig hebben. Ik hoef niet te werken, ik kan alleen maar dingen doen die ik leuk vind. Dus ik heb het eigenlijk best aardig onder controle. Alleen af en toe, dan word je opeens ziek en dan verlies ik een beetje de controle. Dan gebeuren er dingen die ik niet in de hand heb. En als ik naar het nieuws kijk, dan denk ik van oei, zal die comfortabele bubbel waar ik in zit, blijft dat zo? Of krijgen we hier ook te maken met bedreigingen en economische problemen? Dat geeft me het gevoel dat ik het niet meer zo onder controle heb. Maar goed, ik zou het best wel graag willen. Wat ik nog meer zou willen, is dat iedereen mij aardig vindt. Dat hij mij waardeert, dat hij mij bewondert. Dat zou ik wel heel mooi vinden. In Frankrijk, daar heb je winkels en daar staat op beauty and success. En toen we daar voor de eerste keer, toen we dat zagen, toen zei ik tegen mij, ja, daar wil ik naartoe. Dat wil ik ook. Ik wil knap zijn. Ik wil succes hebben. En als je dan naar die winkel kijkt, dan kun je allemaal geuren kopen en allemaal producten die je schoonheid verhogen, of althans waarvan je denkt dat ze je schoonheid verhogen. En dan staat er zo'n plaatje van een man met ontbloot bovenlichaam, met een krachtige atletische gestalte, een sixpack. Ik denk van, zo zou ik willen zijn. Ja, jullie weten, ik heb een hele lieve en verstandige vrouw. Die zegt, Niek, ik hou ook zo van je. Je hoeft er echt niet naartoe te gaan. Maar eigenlijk zou ik dat wel willen. Wat ik ook zou willen, is dat ik alles kan doen waar ik zin in heb. En wat ik graag wil. Dat zou ik best willen. Dat dingen waar ik last van heb, dat ik dan kan zorgen dat het weggaat. En waar ik zin in heb, dat ik gewoon kan zeggen, dit gebeurt gewoon. Ik heb er nu zin in. Dit moet gaan gebeuren. En het vierde, wat ik graag zou willen, is dat ik nooit fouten maak. En dat ik alles goed doe. Want ik heb er zo'n hekel aan om sorry te zeggen. Dat vind ik zo lastig. Dus ik wil het liefst dat ik gewoon alles goed doe en nooit fouten maak. Nou, zeggen jullie natuurlijk van, waar gaat hij nou weer naartoe? Ik zal er een paar woorden bij zetten. In het rood. Dan begrijp je misschien waar ik naartoe ga. Als ik alles in mijn leven onder controle wil hebben, betekent het eigenlijk dat ik heel graag wil dat mijn koninkrijk gestalte krijgt. Want in mijn koninkrijk ben ik de koning. En dan kan ik bepalen wat er gebeurt. Als ik zou willen dat iedereen mij aardig vindt, waardeert en bewondert, dan wil ik eigenlijk dat mijn naam geheiligd wordt, om maar eens even een Bijbels woord te gebruiken. Dat zou ik eigenlijk willen. En als ik alles kan doen waar ik zin in heb en wat ik graag wil, dan wil ik eigenlijk dat mijn wil gedaan wordt. Dat wat ik wil, dat gewoon gebeurt. En als ik nooit fouten wil maken en alles goed wil doen, dan wil ik eigenlijk dat ik geen vergeving nodig heb. Dat ik aan niemand vergeving hoef te vragen. Nou, jullie herkennen het inmiddels, denk ik wel. We gaan even wat lezen uit Matteüs 6, het bekende gebed wat de Heere Jezus ons heeft geleerd. En ik ben pas mijn stem helemaal kwijt geweest, dus ik probeer een beetje zuinig te doen. Daarom heb ik Jan Willem gevraagd of hij de stukjes uit de Bijbel wil voorlezen.
Ja, Matthäus 6, vers 9 tot 13. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen.
Dankjewel. Ja, hier staat dus precies het tegenovergestelde. Dat ik graag, want een gebed wat je uitspreekt, dat is eigenlijk iets waarvan je zegt van ja, maar dit is nou wat ik het liefste zou willen. Dus op het moment dat we dit gebed bidden, dan bidden we dat niet mijn naam geheiligd wordt, maar dat Gods naam geheiligd wordt. Dan bidden we dat Gods koninkrijk gaat komen. Dat Gods wil gedaan wordt, op aarde zoals in de hemel. En dan bid ik dat God mijn schulden vergeeft. En dat staat lijnrecht tegenover wat ik net zei. Ik wil met jullie even gaan kijken om ons daarvan bewust te zijn naar een aantal personen in de Bijbel die hier dus aan dit gebed geen gestalte gaven. En dan beginnen we met mijn koninkrijk. Dat er inderdaad ook in de Bijbel mensen zijn die zeggen van ja, maar ik zou willen dat mijn koninkrijk gestalte krijgt. En dat is op zich eigenlijk al heel makkelijk, want de Heer Jezus heeft daar een verhaal van verteld. Dat staat in Lucas 12, vers 16 tot 21. Als we dat even lezen.
En hij vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht en daarom vroeg hij zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf, wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem, dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.
Het is duidelijk, hè? Als je graag wilt dat jouw koninkrijk gestalte krijgt, wat is het belangrijkste middel om dat te kunnen verwezenlijken? Dat is gewoon geld. Dus als je heel veel geld verdient, dan heb je heel veel mogelijkheden om inderdaad jouw koninkrijk gestalte te doen krijgen. Heb je veel mogelijkheden om de dingen te regelen zoals jij het wilt. En hoe meer geld je hebt, hoe meer zekerheden je hebt. En ja, dat helpt enorm. Alleen, er zit natuurlijk wel een beetje een probleem bij. Want hoe meer geld je krijgt, je gaat ook je leefstijl erop aanpassen. Dus je kunt ook veel moeilijker weer terug, zeg maar. En bovendien heb je op een gegeven moment ook weer allerlei extra dingen nodig als beveiliging en allerlei dingen om te zorgen dat je het goed voor elkaar hebt. Ik las ergens bijvoorbeeld dat Poetin, nou je zou kunnen zeggen een van de machtigste mannen op de aarde, dat hij inderdaad heeft een heel beveiligings, die heeft verschillende plekken waar die kan zijn, die ook precies identiek zijn, zodat mensen nooit kunnen weten waar die precies is. Die heeft een eerste lijn beveiliging, een tweede lijn beveiliging. Ik las dat het zelfs zover is dat hij een voorproever heeft. Dat als hij gaat eten, dat iemand eerst het voorproeft om te kijken of er niet iemand vergif in zit. En dan denk ik, de machtigste man van de wereld is eigenlijk dus zo bang. En terecht. Want wat we hier in dit stukje, dit verhaal van de Heer Jezus lezen, is dat uiteindelijk dat je helemaal niet in staat bent om alles in je hand te hebben. dat je helemaal niet in staat bent om alles te bepalen. En dat je uiteindelijk het zelfs altijd verliest. Want uiteindelijk is één ding heel zeker, dat iedereen op een gegeven moment sterft. Dus dit verhaal van de Heer Jezus is wat dat betreft heel duidelijk. Waar ga je nou voor in je leven? Er is nog een duidelijk voorbeeld. Dat is in de geschiedenis van David. Die moest uit de buurt blijven van Saul. En op een gegeven moment zit hij ergens in de woestijn van Paran. En daar is een man die heet Nabal. En die heeft een enorme kudde, 3000 schapen zelf. Dat is echt... Een hele rijke boer. En die geeft op een gegeven moment een schaapsherdersfeest voor al zijn medewerkers. En David, die heeft daar met zijn mannen, met zijn soldaten zijn dat eigenlijk, die heeft daar steeds rondgezworven en die heeft ook eigenlijk die kuddes en die herders een beetje beschermd. En in ieder geval ze nooit lastig gevallen. Dus die stuurt een aantal mannen naar Nabal toe en zegt van nou, jullie hebben een heel mooi feest. Wij zijn hier ook en wij... we hebben eigenlijk best, zijn heel goed met jullie omgegaan. Hebben jullie ook niet iets voor mij en mijn mannen? En dan zegt Nabal, denken jullie heus dat ik mijn brood, water en vlees ga weggeven? En hij zegt er nog een paar lelijke dingen bij over David. Nou, het verhaal kennen jullie waarschijnlijk wel. David hoort dat, die is woest en die trekt meteen zijn zwaard en met zijn mannen gaat hij erop af. En die Nabal had ook een hele verstandige vrouw, Abigail. En die zorgt uiteindelijk dat het niet uit de hand loopt. En uiteindelijk als Nabal van Abigail hoort wat er hem had kunnen overkomen, dan krijgt hij een hartaanval en uiteindelijk overlijdt hij ook. Eigenlijk weer precies hetzelfde verhaal. Je denkt dat je alles in de hand hebt. En je wilt het vasthouden. Je wilt er niks van weggeven. Je wilt het voor jezelf houden. Want die zekerheden die moet je hebben. Je moet zorgen dat het jou dat het helemaal goed gaat. En vooral niks aan anderen geven. En uiteindelijk, hij verliest het. Mijn koninkrijk. En dan is het zo'n schril contrast. Net als Gert Wassink, die van de week is geopereerd. En dat is best spannend. En dat hij zegt, mijn leven is in Gods hand. En daarom kan ik gewoon vrede hebben. Dat is zo fantastisch. We gaan even verder. Mijn naam geheiligd worden. Dat je inderdaad bewonderd wil worden en dat iedereen je fantastisch en knap vindt. Er staat een heel duidelijk voorbeeld in van Herodes. Dus een klein stukje eruit lees ik even voor. Herodes, hij nam in zijn koninklijk gewaad plaats op zijn troon, sprak het volk toe. De mensen riepen luidkeels, hier spreekt een God, geen mens. Onmiddellijk werd Herodes geveld door een engel van de Heer, omdat hij God niet de verschuldigde eer had bewezen. En door wormen aangevreten, blies hij de laatste adem uit. Tussen twee haakjes, je hebt in het Nieuwe Testament 3 Herodesen. Herodes de Grote, toen de Heer Jezus geboren werd en die al die kinderen daar bij Bethlehem heeft laten vermoorden. Die stierf op een gegeven moment, toen kreeg je Herodes Antipas. En dat is de Herodes waar de Heer Jezus toen hij... veroordeeld werd, ook bij hem moest komen. Die is op een gegeven moment ook overleden. En nu, dit staat in Handelingen, heb je Herodes Agrippa. Dus dit is de kleinzoon van de eerste. Maar wat je hier ziet, is dat inderdaad die Herodes, die genoot ervan, en niet alleen die genoot ervan, maar die lokte het uit, net als nogal wat wereldleiders ook doen, Om geëerd en vereerd te worden en dat mensen hem toejuichen en zelf zeggen, dit is een God en geen mens. Oh, wat zouden sommige wereldleiders hebben eigenlijk volgens mij dat idee. En je ziet een schril contrast. Zijn prachtige, geweldige, mooie gewaad. En uiteindelijk door wormen aangevreten. Nou, je kan het bijna niet sterker tegenover elkaar zetten. En ook hij verliest het uiteindelijk. Dan een heel ander voorbeeld, dat is veel subtieler. Dat is het verhaal van Ananias en Safira. Weten jullie wel, in de eerste gemeente waren op een gegeven moment mensen die verkochten hun bezittingen. En van dat geld, dan gaven ze weg, zodat het aan de armen gegeven kon worden. En Ananias en Safira, die zagen dat, nou, dat die mensen, dat daar nou, best heel positief over gesproken werd. En ze hadden ook wat land en die dachten, weet je wat, wij gaan dat ook doen. Alleen, ja, weet je, om nou alles weg te geven. En uiteindelijk ging het er niet eens om dat ze niet alles weggaven, maar ze deden alsof ze alles weggaven. Om op die manier eigenlijk gewoon geëerd en gewaardeerd en geprezen te worden. En dus ook, zelfs in Gods gemeente, kunnen dit soort dingen gebeuren. Dat mensen in wezen eigenlijk alleen maar uit zijn op hun eigen eer en niet op Gods eer. En jullie weten het verhaal, het werd gigantisch hard afgestraft. Het is goed dat dat tegenwoordig niet meer gebeurt, want ik ben bang dat er dan geregeld heel wat gemeentes uitgedund zouden worden. Maar ook weer, wat zoek je in je leven? Zoek je je eigen eer? Zoek je je eigen grootheid? En er is niks mis mee om jezelf goed te verzorgen. Want we zijn allemaal, ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dus het is daarom heel goed om daar goed voor te zorgen en er verzorgd uit te zien. Maar je ziet ook zoveel mensen dat je denkt van, oh, eigenlijk is de schoonheid die je nazoekt, het beeld wat je waarschijnlijk hebt van iemand anders en wat je probeert na te doen, dat is je afgod geworden. We gaan naar mijn wil gedaan worden. Als je wilt dat jouw wil gedaan wordt. Daar vinden we een duidelijk voorbeeld, meteen al in het begin van de Bijbel, bij Kaïn. Genesis 4, vers 4 tot 12.
Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren dieren van zijn kudde offerde hij de beste stukken vlees. De Heer schonk aandacht aan Abel en zijn offer. Maar aan Kaïn en zijn offer niet. Dat maakte Kaïn woedend. Zijn blik werd donker. De Heer zei tegen hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Kaïn zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de Heer, waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Kaïn. Moet ik soms waken over mijn broer? Wat heb je gedaan, zei de Heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom vervloekt ben jij, ga weg van deze plek waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer uit jouw hand te ontvangen. Ook al bewerk je het land, het zal niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.
Dank je wel. Het is eigenlijk heel bijzonder hier, dat iemand door God persoonlijk gewaarschuwd wordt. En je ziet, dat is ook bijzonder, dat God tegen hem zegt van, er zitten bepaalde gedachten in jou. En dat zijn hele gevaarlijke gedachten. Als je daaraan toegeeft, dan gaat het fout met je. Het kan dus dat je in je leven dat je bepaalde gedachten krijgt. En dat je de keus daarna hebt, wat God zegt, om daarin mee te gaan. En uiteindelijk die gedachten, zeg maar, te volgen. Of daar weerstand tegen te bieden en zelf een keus te maken. En Kaïn, die maakt de verkeerde keus. En uiteindelijk resulteert dat erin dat hij dolend en dwalend door het leven gaat. Maar Heer, maar we hebben inderdaad zelf ook dat we willen, als we ergens last van hebben, dat we willen dat het weggaat. En dat als we van iemand last hebben, dat we ook willen dat die weggaat. En dat we willen dat op die manier dat mij geen strobreed meer in de weg wordt gelegd. Dat het goed gaat met mij. En voordat ik dan even verder ga, nog een ander voorbeeld. Wat misschien nog dichterbij komt. We hoeven het niet te lezen, we kennen het wel van David. David die op een gegeven moment op het dak van zijn paleis zit. En een beetje rondkijkt en dan naar beneden kijkt in de rivier of wat het dan ook is. En dat hij daar een schitterende vrouw ziet die aan het baden is. En denkt van wauw, wat is dit een knappe vrouw. En dat hij ook meteen denkt, eigenlijk op diezelfde manier, net als Kain, oh, die wil ik hebben. Daar wil ik dichtbij zijn. En hij is koning, dus hij kan het realiseren. Hij stuurt iemand, laat haar bij zich komen en uiteindelijk slaapt hij met haar, ligt hij met haar in bed. En jullie weten, daarna wordt het alleen maar erger, want ze wordt zwanger en dan heeft David een probleem. Want ja, nou heeft hij echt, weet iedereen dat hij overspel heeft gepleegd en dan laat hij haar man Uria komen en dat lukt niet. En dan laat hij hem uiteindelijk, zorgt hij ervoor dat Uria uiteindelijk gedood wordt. En het roept een enorme straf van God af over hemzelf, zijn gezin en over het hele land. Maar hier zie je datzelfde, hè? En dit is zo actueel. Ik bedoel, we zijn op dit moment, zitten we in het wereldnieuws midden in de Epstein Files. Waar je ziet dat de high society van de wereld, waar wij tegenop kijken, al die keurige, fantastische mannen waar je tegenaan kijkt, dat die als ze bij elkaar zijn, dat ze inderdaad gezorgd hebben dat de mooiste vrouwen in hun omgeving waren. En dat er nu foto's opduiken van die grote man, een of andere Engelse voormalige minister, die gewoon in zijn onderbroek daar rondloopt. En een ander die in allerlei compromitterende houdingen met vrouwen zit. Dit gebeurt nog steeds. En dat is inderdaad, wat ik wil, dat moet gebeuren. Ik heb daar behoefte aan. En dus ik wil daar gestalte aan geven. Ik wil. En dat denken we natuurlijk, want uiteindelijk, wat we net gelezen hebben van het gebed van de Heer Jezus, dat staat midden in de bergrede. En in de bergrede zijn dit eigenlijk allemaal thema's die allemaal terugkomen. En bijvoorbeeld dit thema van iemand doodslaan en overspel plegen. Daar zegt de Heer Jezus van, ja maar, je hoeft niet te denken dat als jij nooit iemand gedood hebt en nooit daadwerkelijk overspel hebt gepleegd, maar als je in je gedachten al dat soort dingen hebt gedaan, dan ben je eigenlijk net zo schuldig. En dan komt het wel even heel dichtbij. We gaan nog even kijken naar dat geen vergeving nodig. En dan gaan we nog één stukje lezen. Lucas 18. Vers 9 tot 14.
Met het oog op degenen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast 2 maal per week en draag 1/10 van al mijn inkomsten af. Maar de tollenaar bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich berouwvol op de borst en zei: God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd. En wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd.
Dankjewel. Dit is duidelijk. Het is inderdaad zo moeilijk om te erkennen dat je dingen fout doet. En in het geval van deze farizeeër en zijn collega's ook, die hadden daar een heel slim plan op bedacht. Ze hadden allerlei regeltjes opgesteld waar je heel concreet je aan kon houden. En op die manier heb je voor jezelf het idee van, nou, dat gaat helemaal goed. Want als ik me heel concreet aan die dingen houd, tot in de kleinste details toe, van de tienden geven van zelfs de kruiden die je gebruikt, dan sta ik eigenlijk heel sterk. En je ziet ook meteen wat dat voor effect heeft. Dat je dan inderdaad denkt van, ja, maar inderdaad, ik ben eigenlijk een heel stuk beter dan anderen. En dat je anderen ziet en denkt van, nou. Het is toch te gek, hè, dat mensen zo door het leven kunnen gaan. Oh. Terwijl wat de Heer Jezus zegt, jullie hebben al die prachtige regels, maar in je hart heb je de liefde verloren. En waar het om gaat, eigenlijk in de wet, dat ben je kwijtgeraakt. En ook in de bergrede, daar spreekt de Heer Jezus hier duidelijk van, heeft het over oordelen, over veroordelen. En dat is precies wat er gebeurt. En dat is een van de grootste gevaren. Ook voor ons als gelovigen, want inderdaad wij proberen om God te dienen en om nou, ons te houden aan wat hij tegen ons zegt. En dan is het zo makkelijk om op anderen neer te kijken. En zo makkelijk om anderen te veroordelen. En daarnaast blijft het gewoon moeilijk. Iedere keer als ik op een gegeven moment van, oh wauw, ik heb wat fout gedaan. En om dan inderdaad tegen iemand te moeten zeggen, ja, dat was niet goed wat ik deed. Dat was een beetje dom. Dat was niet zo slim. Sorry dat ik dit gedaan heb. Goed, nou, we hebben nu genoeg naar die negatieve kant gekeken. We gaan nu weer terug naar wat er staat. Hij komt weer even op de muur. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Dit is wat de Heer Jezus ons leert om te bidden. En wat ik net zei, een gebed, dat is iets wat je uitspreekt waarvan je zegt van, ik zou zo graag willen dat dit gestalte krijgt. En als je dit bidt, dan bid je dus dit allereerst voor jezelf. Dat je wilt dat God in jouw leven, dat zijn naam geheiligd wordt. Dat in jouw leven Gods koninkrijk steeds meer gestalte krijgt. Dat in jouw leven steeds meer Gods wil tot uitdrukking komt. En het geweldige is dat je continu steeds weer om vergeving mag vragen. Omdat uiteindelijk de Heer Jezus alles heeft in orde heeft gemaakt. Hij die zonder zonde was, die zich liet vernederen, die zelf is afgedaald en totaal niet op zijn streep is gaan staan. En zich heeft laten vereren en aanbidden. Totaal niet. Hij die alle mensen met liefde tegemoet trad en op die manier met ze omging. Die inderdaad bad, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De Heer Jezus, die heeft daar echt gestalt aan gegeven. En omdat hij dat gedaan heeft, mag ik nu inderdaad iedere keer, als het fout gaat bij mij, mag ik het bij de Heer brengen. En wil hij mij vergeven. En ik heb wel eens gedacht van, eigenlijk, want dit schijn je ook gewoon te kunnen vertalen, als onze Vader, uw naam moet geheiligd worden. Of uw koninkrijk moet komen, uw wil moet gedaan worden. Dan spreek je een heel krachtig statement, spreek je dan uit. Maar uiteindelijk is het een gebed. Want ook dit, ik ben niet in staat zelf om dit te realiseren. En ik heb dit gebed nodig om tegen de Heer te zeggen, Heer, help mij om inderdaad uw naam te heiligen. Help mij om uw koninkrijk te laten zien in mijn leven. Help mij om uw wil te doen in mijn leven. Uiteindelijk komt de vraag ten diepste neer op, wie zit er nou eigenlijk op de troon in mijn leven? En dat is aan de ene kant mijn dikke ego, of aan de andere kant God. En het is een keus die je op een gegeven moment heel duidelijk moet maken. Je moet op een gegeven moment een keus maken van, oké, hoe wil ik leven? Wil ik uiteindelijk toch leven zoals ik het zelf wil? Zit mijn eigen ik op de troon? Mijn eigen ego? Of wil ik Jezus volgen? En wil ik doen wat hij zegt? En wil ik hem gehoorzaam zijn? En wil ik mijn leven aan hem overgeven? En die keuze, die moet je gewoon een keer maken in je leven. En heel duidelijk tegen God zeggen, Heere God, ik wil u volgen. Heer Jezus, ik weet dat ik het zelf niet kan. En ik weet dat ik dingen fout heb gedaan. En ik leg ze gewoon voor u neer. En ik wil u zo danken dat u voor mijn zonde gestorven bent. En dat ik nu een kind van de Vader mag zijn. Die keuze, die moet je maken. En tegelijkertijd is dat een keuze die je steeds weer moet vernieuwen. Iedere keer opnieuw moet je weer nadenken van, oké, maar wie zit er nou op de troon in mijn leven? Is dat mijn eigen ego? Of is dat de Heer Jezus? Is dat God? Die keus, die moeten we steeds weer vernieuwen. En Paulus, die heeft het heel mooi gezegd in Galaten 2, vers 20. Die zegt daar, Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En ik kan hem ook anders voorlezen. Met Christus is mijn ego gekruisigd. Mijn ego leeft niet meer, is niet meer de baas, maar Christus leeft in mij. En mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. En dat is zo geweldig, want inderdaad, geregeld moeten we ook tegen God weer zeggen, God, het ging even niet goed. Ik heb dingen gedaan waar ik achteraf spijt van heb. Ik heb me mee laten slepen door mijn eigen gevoelens, lusten, gedachten, de omgeving misschien. En ik heb het fout gedaan. Maar Heer, ik wil het aan u belijden. En dat we iedere keer weer overnieuw mogen beginnen. Zullen we nog een keer kijken naar dat gebed, Onze Vader in de hemel. En misschien dat we gewoon even stil kunnen zijn. En gewoon onszelf weer even af kunnen vragen van, maar wie zit er bij mij op de troon op dit moment? Zijn er misschien dingen die ik aan God moet overgeven? Waarbij ik moet zeggen, Heer, ook dat stukje van mijn leven, daar mag u de baas van zijn. Zullen we gewoon even stil zijn en daarna samen dit gebed bidden? En we zijn gewend om het in de NBG-vertaling te bidden met ouderwetse woorden. Ik stel voor dat jullie dit keer met open ogen bidden en dat we het samen hardop dit gebed bidden volgens de nieuwe Bijbelvertaling. Zullen we eerst even stil zijn? Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons allemaal persoonlijk kent. Dank u wel dat u van ieder van ons houdt. Dank u wel dat we steeds bij u mogen komen en dat er bij u vergeving is. En Heer, we willen heel graag samen het gebed bidden wat u ons geleerd hebt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven die ons iets schuldig zijn. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koninkrijk, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.